Gemeente, we lezen vanmorgen verder in het boek Daniël. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 5. En we lezen van dat hoofdstuk de eerste 23 versen. De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen en hij dronk wijn voor die 1000. Als Belsazar de wijn geproefd had, zeide hij dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had, opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had, en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. Ze dronken de wijn en prezen de goden, de gouden en de zilveren, de koperen en de ijzeren en de houten en de stenen goden. Terzelfde uren kwamen er vingers van eens mensen hand voort, die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis. En de koning zag het deel van de hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans van de koning en zijn gedachten verschrikten hem en de banden van zijn lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkander aan, zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel, alle man die dit schrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen van de koning in, maar ze konden dit schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekend maken. Toen verschrikte de koning Belsazar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden van de koning en van zijn geweldigen ging de koningin in het huis van de maaltijd. De koningin sprak en zeide, o koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Chaldeeën en der waarzeggers. Uw vader, o koning, omdat de voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam van Belsazar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebrachte wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken, maar zij kunnen de uitlegging van deze woorden niet te kennen geven. Doch ik heb van u gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en ge zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning, heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekend maken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natieën en tongen voor hem. Die hij wilde, doodde hij. En die hij wilde, behield hij in het leven. En die hij wilde, verhoogde hij. En die hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hovardij, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten En men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten. En zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen. En over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belsazar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd. Alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Gemeente, de stof voor de prediking van vanmorgen hebben we dus zojuist gelezen. En ik vat dat nu maar even samen met de woorden die we vinden in de versen 22 en 23 van dit hoofdstuk Daniël 5. Waar Daniël in alle ernst tot koning Belsazar zegt: en gij, Belsazar zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijvijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Gemeente, voor ons ligt vanmorgen een van de geschiedenissen uit het woord van God, die we best een heel aangrijpende kunnen noemen. Ik heb u niet het hele hoofdstuk gelezen, maar als wij tot aan het einde dit hoofdstuk hadden gelezen, dan hadden we gezien dat het slot van dit hoofdstuk nog even vermeldt dat Belsazar, die we hier ontmoeten, in diezelfde nacht ook nog gestorven is. Gedood is. Een van de meest aangrijpende, een van de meest ontroerende, een van de meest op een andere manier bekeken lugubere verhalen uit het woord van God. Want het is een schandaal wat daar in het paleis in Babel gebeurde. Terwijl de stad al door de Meden en de Perzen belegerd werd. En terwijl een gedeelte van de stad al door de legers van de vijanden was ingenomen. En alleen de burcht in het midden van de stad nog overeind stond. Daar hadden de vijanden nog geen toegang gekregen. En daar werd dit bacchanaal, dit dronkenmansfeest gevierd. Waar ze de goden, de afgoden van hout en steen geprezen hebben. En de enige ware God getergd. Het is een jaar of 30 na de geschiedenis die ons in het vierde hoofdstuk verteld wordt over de krankzinnigheid van Nebukadnezar. Daniël is nog steeds in leven. Het is nu een man van ongeveer 80 jaar. Vergeet u dat niet als u dit hoofdstuk leest. Een man van ongeveer 80 jaar. Hij is in vergetelheid geraakt. Hij telt niet meer mee. Nebukadnezar is er al lang niet meer. Is opgevolgd door zijn zoon Nabonides. Maar die Nabonides was tegelijkertijd ook aanvoerder van de legers van Babel. En ik zei het al, het was oorlogstijd geworden. Het beleg om Babel was al geslagen. Maar op andere terreinen in het grote, wijde rijk van Babel werden nog veldslagen geleverd. En Nabonides was met zijn troepen in het veld om te zien wat hij nog doen kon. Om het gevaar van de kant van de Meden en de Perzen af te wenden. En in de tijd van zijn afwezigheid is zijn zoon Belsazar, koning, dus niet de eigenlijke koning, maar de tweede koning in het rijk van Babel. Belsazar is een zoon van een dochter van Nebukadnezar, zeer waarschijnlijk, die getrouwd was met deze Nabonides. Dat was dus een schoonzoon van Nebukadnezar. De politieke situatie, ik zei het al, is nogal erg veranderd. Van dat geweldige, machtige, onoverwinnelijke rijk van Babel is niet zoveel meer over. Het is met alle koninkrijken in deze wereld opgaan, blinken en verzinken. Trouwens, Nebukadnezar heeft het al geweten, want God had het hem laten zien in die eerste droom die hij droomde van dat beeld met het gouden hoofd. Nou, dat gouden hoofd dat werd daarna gevolgd door het tweede rijk, het rijk van de Meden en de Perzen. En nou is het alleen nog maar een kwestie van tijd, nou is het alleen nog maar een kwestie van, je zou ook kunnen zeggen, een aantal uren. En dan is het afgelopen met Babel. En in die nacht wordt feest gevierd. Met veel gasten. Waarom deed Belsazar dat? Was het om het moreel van degene die hem nog nabij stonden wat op te peppen? Wil men, zoals dat dan wel vaker gebeurt in situaties die uitzichtloos zijn, proberen de vrees weg te drinken en weg te lachen, alsof het allemaal nog wel meevalt? Dat doet de wereld immers vaak. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Die mentaliteit, is het dat? Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, tijdens dat feest zit Belsazar apart. Op de plaats die hem als koning toekomt. De feestvreugde neemt toe naarmate men meer en meer drinkt. En dan wordt de geest beneveld en dan gaan mensen dwaze dingen doen. U weet dat wel, nog altijd is dat zo. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. En dan geeft Belsazar in zijn verdwaasdheid en in zijn beneveldheid een goddeloze opdracht. Hij wil iets doen wat voor hem nog nooit iemand gedaan heeft. Zijn vader niet, zijn grootvader Nebukadnezar ook niet. Hoewel dat toch een man was die inderdaad ook met hoogmoed behoorlijk behept was, heeft Nebukadnezar dit nog nooit gedaan en wellicht ook niet durven doen. Belsazar wel, de dronken man. Hij geeft bevel dat de vaten, de bekers uit de tempel uit Jeruzalem, die met de inname van Jeruzalem als buit zijn meegevoerd naar Babel en die in de tempel van de God van Babel zijn achtergelaten, dat die bekers moeten worden gehaald, want daar zullen ze dan nu verder tijdens dit dronkenmansfeest uitdrinken. Een regelrechte aantasting van de godsdienst van Israël, erger een open belediging van de Heere. En hoe meer ze drinken, hoe groter in hun gedachten hun eigen goden worden, al zijn het dan goden van goud of van zilver, of het doet er niet eens toe of ze van hout of steen zijn, dat zijn nog eens de goden en ze prijzen die en ze lallen hun dronkenmansliederen ter ere van hun goden. En God, de waarachtige God die zich in Babel toch een aantal keren krachtig en duidelijk geopenbaard had, in de voorgaande hoofdstukken in de boek Daniël zijn we er getuigen van geweest, de waarachtige God wordt onteerd en vernederd en zijn naam wordt in het slijk getrapt. Durft Belsazar wel? Hoe lang kan een mens daarmee doorgaan met zo'n gedrag? Hoe lang kan een mens God beledigen en ongestraft lijken te blijven? Hoe lang? Totdat God ingrijpt. En de Heere deed het. Tegenover de kandelaar. Op een stuk muur dat dus duidelijk verlicht is. Verschijnt een hand. En die hand begint te schrijven. Kan Belsazar zijn ogen geloven? Is er een waas voor zijn ogen getrokken? Stelt hij zich dingen voor die er niet zijn? Nee. Want iedereen ziet die hand. Dat bovennatuurlijke verschijnsel, het is maar een deel van een hand, het zijn maar vingers. En als die hand straks weg is, dan staan die tekens er nog wel op de kalk van de muur. Dat begrijpt niemand. Maar wel houdt het drinken en het zingen op. De bekers die ze opgeheven hadden, of ze vallen op de grond of ze worden op tafel gezet. En het gelal en het gezang verstomt. De schrik zit er diep in bij de koning allereerst. Zijn knieën stieten tegen elkaar. Hij kan zijn lichaamsbeweging en zijn motoriek helemaal niet meer beheersen. Hij raakt zijn krachten kwijt. De banden van zijn lendenen worden los. Het is net alsof alles uit zijn lichaam wegloopt. Zo verslagen is hij. En het heeft ook al die andere feestgangers te pakken. Want er staan die tekens. Onleesbaar. Onbegrijpelijk. Wat betekenen ze? En zolang ze niet weten wat het betekent, is het geheimzinnig, is het dreigend. En dan moeten natuurlijk de uitleggers komen, de mensen van wie verwacht wordt dat ze in staat zullen zijn om die onleesbare tekens toch te lezen en te ontcijferen. Belsazar is bijna wanhopig. En als die wijzen binnengekomen zijn, die tovenaars, die sterrenkijkers, u herkent ze wel van vorige keren, dan looft Belsazar een geweldige beloning uit, als het geheimzinnige maar weg is. Als maar duidelijk wordt wat daar staat. Degene die in staat is om dat uit te leggen, die zal met purper bekleed worden, zal een gouden keten om zijn hals krijgen, zal de derde heerser na Nabonides en Belsazar de derde heerser in het koninkrijk zijn. Maar ondanks de geweldige beloning en ondanks de wijzen weten het niet. En voor de zoveelste keer staat de wijsheid van Babel met gesloten mond. Alle mond zal gestopt worden. En God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand van de verstandigen doen ophouden. En dan is er nog meer ontzetting. Want hoe moet het dan, als dan niemand van degenen die gerekend worden het te kunnen doen, het met der daad kunnen doen, hoe moet het dan? En op het tumult dat dan losbreekt, komt de koningin binnen, de moeder van Belsazar, de dochter van Nebukadnezar dus. Nitocris was haar naam. Ze komt de feestzaal binnen, ze hoorde er dus niet bij, zij was niet onder de genodigden. En als zij binnengekomen is, dan adviseert ze haar zoon Belsazar om Daniël te laten komen. De man die in vergetelheid is geraakt, wiens naam op niemands lip meer is. Maar de koningin herinnert hem nog. En ze weet nog heel goed uit het verleden hoe hij toen ook in het leven van haar vader bewezen heeft dat hij raadsels kon oplossen. Want zo weet ze zich te herinneren en ze zegt het ook tegen haar zoon, de geest der heilige goden is in hem. In hem is een geest die in niemand anders is. En door die geest die in hem is, is hij in staat om te doen wat anderen niet kunnen. En wat ook dit keer uw wijzen en uw sterrenkijkers en uw tovenaars niet hebben gekund. En dan herinnert ze met name aan het respect dat in zijn leven Nebukadnezar, uw vader, uw grootvader bedoelt ze natuurlijk, maar grootvaders werden ook wel eens als vader aangeduid, wat in het leven van Nebukadnezar, en ze legt de nadruk op het feit dat Belsazars vader was, wat Daniël in het leven van Nebukadnezar betekend heeft, en de eer die hij hem gegeven heeft, en het aanzien en respect dat hij voor hem had. Ja, en op dat advies gaat Belsazar in en zij laat Daniël komen. En Daniël beseft onmiddellijk wat er gebeurd is. Als hij zo dat hele gedoe daar voor zich ziet en hij ziet die bekers daar staan, dan weet hij wel hoe laat het is. Dan weet hij wat er gebeurd is. En als hij dan hoort wat Belsazar van hem verwacht en de beloning die Belsazar ook hem aanbiedt, dan zegt Daniël tegen Belsazar, hou uw gaven maar voor uzelf. Daar koopt u mij niet mee om. Daar hoeft u mijn diensten niet mee te betalen. Maar voordat ik ga vertellen wat daar staat, koning, wil ik toch eerst wel wat anders kwijt. U herinnert u uw vader Nebukadnezar, nietwaar? U herinnert u nog goed wat een machtig koning dat was. U herinnert u dat hij absoluut heerste over al zijn onderdanen. Wie hij wilde, die doodde hij. En niemand vroeg hem rekenschap. En wie hij wilde, die hield hij in het leven. En niemand had de moed om te zeggen waarom, koning Nebukadnezar. Hij was het eind van alle tegenspraak. En hij had wat te zeggen. En hij had wat waar hij over regeren kon. Maar u weet ook, koning Belsazar, dat op het moment dat zijn geest zich verhief en hij in zijn hoogmoed naar de hemel stijgerde, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb, dat God hem toen tegengekomen is en dat God hem op een ontzaglijke manier vernederd heeft, dat hij hem aan de beesten gelijk gemaakt heeft. U weet dat. En hoewel u dat weet, hebt u er geen lering uit getrokken. Integendeel. Integendeel. U hebt de gouden en de zilveren vaten uit de tempel uit Jeruzalem laten komen op uw goddeloos feest. En u hebt met uw geweldige, met uw vrouwen en uw bijwijven daaruit wijn gedronken. En de goden, uw eigen ijdelheden, uw eigen verzinsels hebt geprezen. En de God in wiens hand uw leven is, tot en met uw ademhaling, hebt gij niet verheerlijkt. U hebt uw leven tot op dit moment aan de Heere onttrokken, terwijl hij van ogenblik tot ogenblik voor u zorgt. Van seconde tot seconde houdt hij uw leven in zijn hand en zorgt hij ervoor dat het voortgaat. Elke ademhaling inademen, uitademen is dankzij hem. En dat u het op dit moment, o koning, nog steeds kunt doen, al stokt uw ademhaling misschien bij het zien van die geheimzinnige tekenen, maar dat u daarna toch weer op adem kunt komen, het is omdat die God nog altijd zijn leven, uw leven in zijn hand houdt. Maar u bent er niet voor teruggedeinsd. Om die God van wie u helemaal afhankelijk bent te onteren, te bespotten. Durft die oude man dat wel? 80 jaren. Dan staat hij tegenover een koning die dronken is. Niet bij zijn zinnen. Een machtswoord van die koning en ze steken Daniel neer. Durft hij wel? Het woord uit het boek Spreuken is ook op hem van toepassing. De rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. En Daniel voelt zich gedrongen. Nog één keer, en misschien de laatste keer, als je de politieke situatie en de oorlogssituatie in ogenschouw neemt, wellicht inderdaad de laatste keer. Daniel voelt zich gedrongen om nog één keer deze koning, deze nazaat van Nebukadnezar, voor wie, en zo hoorden we toch in de vorige preken, Daniel ook een hart bleek te hebben. En voor wiens geestelijk welzijn Daniel ook zorg had leren dragen. En die hij vanwege zijn zorg voor zijn ziel ook eerlijk behandelde en met klem en met ernst aanspoorde om de Heere te zoeken en zich van zijn zonde te bekeren. Nog één keer zal Daniel, de kleinzoon van Nebukadnezar, op het hart binden. Dat er maar één weg tot ontkoming is. En zo wordt Belsazar nog een keer gewaarschuwd. Deze Godvergeten heiden hoort toch het woord van God in wat dan straks blijkt de laatste nacht van zijn leven te zijn. En als hij verloren gaat, dan gaat hij niet ongeschuwd verloren. Een aangrijpende gebeurtenis, niet waar? Maar laten we er nou voor oppassen dat we het alleen maar beschouwen als een spannend verhaal. En dat we er aan voldaan hebben als we het als een spannend verhaal hebben verteld. En als we het nog eens nadenken in onze gedachten, laten we ervoor oppassen dat we zo met dit gedeelte uit Gods heilig woord omgaan, gemeente. Want ook die spannende gedeelte van het woord van God bevat een les. En meer dan één les zelfs. En laten we zoeken met elkaar die les te leren. En ook ter harte te nemen. Want je kunt de toepassingen uit het woord van God ook proberen te zoeken en onder woorden te brengen en naar jezelf toe te laten komen. Maar als het dan ook nog maar aan de buitenkant blijft hangen, ja, dan heeft het nog zijn doel niet bereikt. Wat de Heere vanmorgen beoogt met deze geschiedenis en met de verkondiging van het woord van God aan de hand van deze geschiedenis, is niet anders dan ons in de spiegel te laten kijken, gemeente. En ik hou u vanmorgen aan de hand van het woord van God twee spiegels voor. En in die spiegels moeten we gaan kijken. En dan moeten we eerlijk voor onszelf de conclusie trekken. In welke spiegel herken ik mezelf nu? In de spiegel van Belsazar? Of in de spiegel van Daniël? Dat zijn de spiegels waar we vanmorgen voor geplaatst worden. En in wie? En in wiens levensgang en in wiens levensgedrag en in wiens gesteldheid van het hart herkennen we de onze? In Belsazar of in Daniël? En dan is het de bedoeling van de Heere, daar moet het naartoe, gemeente, met dit soort gedeelten uit het woord van God, altijd weer waarachtige bekering. Je ziet in Belsazar, en laten we naar die spiegel kijken, en eerlijk, niet onze ogen sluiten en niet halverwege weglopen, maar heel eerlijk en blijven staan zolang als de Heere er ons voor plaatst. We zien in deze Belsazar een voorbeeld van verharding in het kwaad, ondanks waarschuwingen. Ja, ondanks waarschuwingen, daar herinnert Daniel deze Belsazar aan, nietwaar? U hebt het geweten, koning. Vers 22, hoewel gij dit alles hebt geweten van Nebukadnezar, van zijn hoogmoed, van Gods ingrijpen, van die stem uit de hemel die toen kwam, van die vernedering. Belsazar heeft heel dichtbij in zijn familiekring zijn eigen opa een voorbeeld gehad en gezien dat er met God niet gespot moet worden. En dat degenen die dat toch doen en die dat toch durven doen, diep vernederd worden. Belsazar heeft het geweten. Het is onderwerp van gesprek geweest in de familiekring. Zijn moeder, zijn vader, ze hebben hem er ongetwijfeld van verteld als hij toen nog jong was. Of als hij toen al wat ouder was, dan heeft hij het zelf allemaal al wel gehoord en gemerkt en geweten. Dat zijn opa als een beest in het gras rondliep. Met lange haren en met klauwen als van vogels. Zonder verstand. Zal je opa wezen. En toch, ondanks die waarschuwing, ondanks dat het zo dichtbij voor zijn ogen gebeurd was, tegen beter weten in heeft Belsazar het aangedurfd in het pad van zijn grootvader voor te gaan. En het nog erger te maken. Dat is verharding. Dan heeft God gesproken. Dan heeft God echt getuigenis gegeven. Dan heeft de Heere het ook aan Belsazar laten weten. Belsazar, ik ben God. En hoe machtig een koning in Babel ook mogen zijn, hij is toch maar mijn schepsel. En ik doe met de schepselen mijner hand wat ik wil. Ik verhoog ze als ik dat wil. Ik verneder ze als ik dat wil. Nebukadnezar kan denken dat hij dat recht heeft om te verhogen en te vernederen naar zijn eigen willekeur, maar dat heeft hij niet. Dat heeft alleen de absolute soeverein van hemel en aarde. Belsazar, dat hebt u geweten, zegt Daniël. Maar ondanks dat hij het geweten heeft En hij zal nooit kunnen zeggen, en hij heeft ook in die nacht, toen hij gedood werd en voor een godsrechterstoel moest verschijnen, niet tegen God kunnen zeggen, ik heb het niet geweten, o God. De Heere zal gezegd hebben, je hebt het wel geweten. Ik heb het je voor je ogen gedaan. Dwaas, nietwaar? Om je te verharden tegen Gods waarschuwende stem en Gods waarschuwende tekenen in. Dwaas. Ja, dan graaft de mens zijn eigen graf. Dan bewerkt hij zijn eigen ondergang. Die conclusie trekken we allemaal met elkaar. Met ons heldere, met ons nuchtere, functionerende verstand. Als we niet beneveld zijn door wat dan ook. Dan kunnen we heel eenvoudig de conclusie trekken. Ja, zo maakt de mens zelf het ernaar dat hij naar de ondergang, naar de eeuwige verderfenis gaat. De Heere roept, de Heere probeert je te stoppen in je gang. De Heere probeert je tot bekering te brengen. De Heere zoekt je op je knieën te krijgen. En je gaat ondanks alles door. Ja, dan loopt dat toch op het verderf uit. Dwaas. Zeg dat nou niet te hard. Zeg dat nou niet te hard. Want hoeveel van ons zijn bezig hetzelfde te doen? Hoeveel van ons zijn bezig om ook tegen de waarschuwingen in ons te verharden? Hoe vaak heeft de Heer het al gezegd, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Hoe vaak heeft de Heer ons al gewaarschuwd en gezegd, de goddeloze heeft vele smarten, de weg van de goddeloze is hard. Wie van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden en dat soort dingen meer. En je hebt het toch gezien, je ziet het toch voor je ogen gebeuren. Je ziet het toch in het woord van God gebeuren dat de Heere geen ledig aanschouwer is. Bij Nebukadnezar niet, hier bij Belsazar niet. Je gaat maar naar het begin van de Bijbel terug en je ziet het in de dagen van Noach dat de Heere geen ledig aanschouwer is van de goddeloosheid die zich opstapelt in de wereld. En je denkt maar aan de dagen van Lot in Sodom en Gomorra, dat de Heere inderdaad lang van geduld is en groot van langmoedigheid, maar dat er toch op een gegeven ogenblik een moment komt dat de Heere zegt en tot hier toe en verder niet. En dat er dan vuur en zwavel uit de hemel regent of op een andere manier een oordeel Gods voltrokken wordt. Je zweet het uit het woord van God, her en der, en je ziet het voor je ogen. Waarschuwingen, signalen van de hemel, zondaar, ga toch niet verder. Sterfgevallen in je omgeving, soms heel plotseling. Je staat er toch wel even bij stil, nietwaar? Als ik dat nou eens zou zijn geweest. Als mijn dag nou eens komt. Kun je sterven. God ontmoeten. Een bijna ongeluk. Een bijna ongeluk. Het liep nog net goed af, maar je had de schrik er een poosje in. En je reed een tijdje daarna heel wat voorzichtiger op je brommer, op je scooter, in je auto. Maar daarna vergat je het weer. Wie van ons durft het aan om zo verder te leven, onbekeerd, onverzoend met God? Terwijl je weet dat je de adem in je neusgaten hebt. Terwijl je weet dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. Het kan zo afgelopen wezen. En dan is het voorbij. En dan moet je rekenschap geven. Wie van ons durft dat terwijl ons hart onveranderd is. En terwijl we de Heere nog nooit echt in waarheid te voet gevallen zijn. Of erger. Nee, ik verwacht het eigenlijk niet van hen die hier zitten. Misschien van een enkeling. Maar er zijn ook mensen die ermee durven spotten. Met God. Met zijn woord. Met zijn heilige dienst. Met zijn heilige inzettingen. Zoals Belsazar met die bekers uit de tempel durfde doen. En we zien dat in de wereld ook volop. Gemeente, het kan toch niet zo goed blijven gaan zoals het gaat in de wereld. Als het toen daar door God afgebroken werd, dan zal de Heere, omdat hij de waarachtige en dezelfde is in deze wereld, toch ook wel een keer gaan ingrijpen. Gelooft u dat ook niet? Waarschuwingen, ze zijn er. Maar ze worden zo vaak niet verstaan, niet ter harte genomen. En als het dan toch over die Belshazzar gaat, kijkt u dan nog even verder in de spiegel, want er is nog een trek waardoor hij gekenmerkt wordt. Daniel heeft dat aangewezen in het laatste stukje van het 23e vers. En heeft hij het daarvoor gehad over wat Belshazzar er allemaal aan doen geweest is met die bekers en met het onteren van de Heere en het prijzen van zijn afgoden. Maar die God, in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Kennelijk is dat dus genoeg om verloren te gaan, gemeente. God niet verheerlijken. We hebben het wel eens over allerlei zonden en dan kunnen we heel wat zonden opnoemen, hele ernstige zonden. En we hebben ze allemaal gecategoriseerd, want de ene zonde is naar ons gevoel wat ernstiger dan de andere. Sommige zonden tellen eigenlijk niet mee, maar andere zonden die wegen heel erg zwaar. En zo hebben we de zonden in categorieën verdeeld. Zonde van bedrijven, het is allemaal waar, het is allemaal ook in het woord van God, in Gods heilige wet, in de geboden die we vanmorgen gehoord hebben, ook voor de keer veroordeeld. Maar er zijn ook zonden van nalatigheid. En die rekent de Heer ook mee. Zonden van het niet doen van wat we behoorden te doen. En een van de zonden van nalatigheid is God niet verheerlijken. Meer niet. Dat is God buiten je leven houden. God vergeten. Langs God heen leven. Net doen alsof hij er niet is. Alsof hij niet belangrijk is. Hem uitschakelen. Omdat je het zelf wel kunt. Denk te kunnen. Omdat je je eigen meester wil zijn. Van hem niet afhankelijk wil wezen. Zijn wetten, zijn inzettingen niet wilt gehoorzamen. Je eigen gang willen gaan. En daarom hem niet verheerlijken. Gewoon vergeten dat je schepsel bent. Schepsel uit zijn handen. Onderhouden door zijn zorg. Van ogenblik tot ogenblik. Denk maar weer aan die adem. Waar Daniel het over heeft. In wiens hand uw adem is. Moet je eens 5 minuten aan gaan zitten denken als je straks uit de kerk thuis komt. Heel stilletjes zo voor jezelf. En heel bewust in dat korte poosje ademhalen. Inademen en uitademen. Inademen en uitademen. En je weet dat als dat ophoudt de dood er is. Dat is bewijs dat je leeft. En dat is ook de weg om in leven te blijven. En hoe kun je het? Hoe is het mogelijk dat dat zonder dat je erbij na hoeft te denken, dag en nacht doorgaat. Als je slaapt gaat het gewoon door. Je hoeft er nooit moeite voor te doen, behalve als je mogelijk ademhalingsstoornissen hebt. En als je aandoeningen van je luchtwegen hebt, dan word je het je heel gewoon en persoonlijk duidelijk gewaar. Wat een moeite het kan kosten om adem te halen. Maar als wij dat soort afwijkingen en kwalen niet hebben, gemeente, dan gaat het automatisch door. 24 uur op een dag, hoe kan het? Omdat God het in functie houdt. Omdat hij het laat gebeuren. En je hoeft er zelf niks aan te doen, want hij zorgt ervoor dat die longen pompen. En dat dat allemaal functioneert en dat de zuurstof die je in je lichaam opneemt, in je bloed komt en functioneert en je hele bestaan in stand kan blijven. Hij doet het. Hij. En als je nou elke seconde van die God afhankelijk bent. En als je nou alle secondes van je leven, van je 18 jaar of van je 68 jaren, door zijn hand bent verzorgd. Heb je hem dan al eens verheerlijkt? Heb je hem dan al eens erkend? Heb je hem dan al eens de eer gegeven die hij waard is? Gedenkt aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Zo worden we in onze jeugdjaren al vermaand door de prediker. Eer dat de kwade dagen komen. Onze schepper verheerlijken. En wie dat niet doet, wie dat niet doet. Wie dat ook nooit leert doen. Die mist zijn doel. En dat is nou net zonde. God buiten je leven stellen. En als we nou eerlijk zijn en we kijken in die spiegel. Wat zegt uw geweten dan? Zegt God dan vanmorgen via dat voorbeeld van Belsazar. Gij zijt die man. Je heet wel anders, maar je bent net hetzelfde. Jij bent die jongen. Buig dan. Zoals Daniël tegen Belsazar zei met de bedoeling dat die man dan, zei het op het laatst van zijn leven, nog uiteindelijk een keer zou gaan leren doen wat hij tot nog toe vergeten had te doen en nagelaten had. God verheerlijken. Daniël bedoelde het heil van die koning ook toen hij hem zo scherp aansprak. En toen hij hem niet ontzag. Laat de les van Belsazar ook dan de les zijn die wij verstaan. En ga nou niet verder zoals Belsazar verder ging. Want ook die laatste roepstem sloeg hij in de wind. En toen kreeg hij er daarna geen meer. Gedenk aan uw schepper. Of zoals de apostel Petrus zegt. Heilig de Heere in uw harten. Laat ons leven toch. En laat dat tot het gebed van onze ziel mogen zijn en meer zijn. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Want daartoe ben ik toch op de wereld gekomen. Daartoe heeft God me toch geschapen. Daartoe heeft God me toch die ademhaling nog steeds gegeven. Daartoe heeft God me nog altijd in het leven gelaten. Daartoe bracht hij me ook vanmorgen onder zijn woord. Opdat als ik dat tot de ontdekking kom, dat ik in de grond van de zaak niet anders ben dan die Belsazar. Uiteindelijk die God toch eindelijk een keer te voet zou vallen. En zou gaan beleiden, Heere, dat is nou mijn leven, dat is nou mijn zonde, een en al ongerechtigheid. Ik heb u niet verheerlijkt, maar bekeer me, o almachtige God. Erken die God. Want, en dat leren we ook als we Belsazar zien. De Heere hoeft maar met zijn vinger te knippen. De Heere hoeft maar een hand, een stukje van een hand, een paar vingers te sturen. En een paar letters, een paar onleesbare letters op de muur te schrijven. En je bent al je moed en al je levenskracht kwijt. De knieën van Belsazar stieten tegen elkaar. Als God komt en als hij gaat richten. En als hij zich gaat openbaren in zijn almacht. Waar blijft de mens dan? Dan kan je een grote mond hebben. En dan kan je zeggen met een dronken, met een dubbelslaande tong. Haal de vaten uit de tempel van Jeruzalem en daar zullen we dan feest mee vieren. En als de Heere verschijnt via die schrijvende vingers, dan is Belsazar nergens meer. Waar blijft de mens als God verschijnt? En als dat dan al zo is, daar in dit feest, die feestzaal in Babel, wat zal het dan zijn, gemeente? Als aan de hemel gezien zal worden het teken van de Zoon des Mensen. En als hij komen zal, zoals we in het woord van God lezen, dat hij komen zal met zijn tienduizenden en tienduizenden engelen op de wolken des hemels. Wat zal het dan wezen als de bazuin blaast? En als God verschijnt? Dan verstomt elk mensenkind. Maar laten we ook nog letten op die spiegel waarin ons een ander beeld wordt voorgesteld. In de hoop. In de hoop dat we dan ook iets mogen erkennen. En daar zullen er toch zijn, hoop ik, die misschien wel met veel voorzichtigheid en misschien wel met veel aarzeling dan toch kunnen zeggen, ja, door de genade Gods mag ik daar toch een beetje op lijken. Daniël. Wat staat er van Daniël in dit hoofdstuk? Nou, dan moet je dat aan die koningin vragen, aan die koninginmoeder, die dochter van Nebukadnezar. En zij weet het wel en ze vertelt het ook wel. Daniël mag vergeten zijn, maar daar is zij het in de grond van de zaak nooit mee eens geweest. Maar ze had zich er niet mee te bemoeien. Haar positie was van die naad dat ze ook maar een beetje aan de kant stond. Ze is er bij dat feest ook niet eens bij. Maar ze weet het allemaal nog wel. En als ze de gelegenheid krijgt, je krijgt de indruk dat ze zelfs nog ongevraagd binnenkomt daar op dat feest ook, wat toch helemaal verstoord is. Als ze dan de gelegenheid krijgt, dan gaat ze over die Daniël spreken. En wat weet ze dan van hem? Dan weet ze alleen maar zijn deugden te noemen. Dan weet ze alleen maar te noemen wat dan diepe indruk op haar gemaakt heeft. Namelijk dat deze Daniël een instrument geweest is. Om haar vader uit de ellende te halen. Om haar vader de weg te wijzen. Om haar vader Gods woord te laten horen. En dan weet ze dat Daniël een man geweest is, die ook door haar vader Nebukadnezar in hoog aanzien gehouden werd. Omdat hij een onkreukbaar, omdat hij een godvrezend man was. Er ging wat van Daniël uit. Zijn leven verspreidde Goden een goede geur. En hoe kwam Daniël aan die naam? Heeft hij daar hard voor gewerkt? Heeft hij daar zijn best voor gedaan? Heeft hij daar allerlei strategische plannen voor ontworpen om die heel nauwgezet en precies ook uit te voeren? En heeft hij ervoor gezorgd dat hij op die manier een naam kreeg? Ach wel, nee, helemaal niet. Want in Daniëls leven is waar geworden wat ergens in onze catechisme staat, dat het onmogelijk is dat degenen die Christus ingelijfd zijn niet zouden voortbrengen goede werken der dankbaarheid. Het is onmogelijk als iemand bij de Here hoort, als iemand Christus is ingelijfd, als de Here Jezus de bron en het geheim van zijn leven geworden is, dan gaat zo'n leven anders worden, dan gaat zo'n leven wat uitstralen, daar zorgt de genade Gods, daar zorgt de werking van de Heilige Geest voor. En zodoende kreeg Daniël een nauwgezet leven. Zodoende kon Daniël ook zeggen, ik weet niet of hij het ooit gezegd heeft, maar hij had het kunnen zeggen, wat Paulus later onder woorden brengt. Hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Dat is voor Daniël ook een strijd geweest. Want je hoeft alleen maar hoofdstuk 9 van dit boek op te slaan en je weet dat Daniël zich ook zondaar voor God geweten heeft. En dat hij ook geweten heeft wat het inwonend verderf is. En dat hij er ook een strijd mee gehad heeft. Al heeft de Heer het niet nodig gevonden één struikeling van Daniël in het woord van God te laten optekenen. Deze Daniël, doorwoond door Gods geest. Deze Daniël, vernieuwd door Gods genade, had niet alleen maar geleerd om te steunen op de gerechtigheid Gods straks in Christus te openbaren tot vergeving van zijn zonde, maar hij heeft ook geleerd om bij die God te schuilen voor de vernieuwing van zijn leven, voor het doorgaande werk van de Heilige Geest, waardoor hij leerde wandelen in Gods wegen. Een voorbeeld. En hij deed die dingen niet om er zelfs beter van te worden. Want als het erop aankwam, dan nam hij het risico dat de koning toornig op hem zou worden. Want als hij ertoe geroepen werd om Gods woord te spreken, dan gaf hij dat woord van de Heere. Maar dan bestond dat woord van de Heere dat hij doorgaf niet alleen maar in een simpele verklaring van wat de Heere hem dan had laten zien. Bij de droom van Nebukadnezar en nog eens een keer bij die andere droom en nu bij Belsasar. Dan gaf hij niet alleen maar een verklaring van wat er nou gebeurde, wat de Heere nou wilde zeggen via die droom of straks via dat tekenschrift op de muur in het paleis. Maar dan geeft Daniël daar ook een persoonlijk woord bij. Een hartelijk woord. Een diep ernstig woord. Een eerlijk woord. Een woord waarin hij de persoon niet spaart, al is het de persoon van de koning. Maar een woord gedreven door de innerlijke liefde tot de zielen van hen die verloren gaan. Eerlijk, zonder aanzien des persoons, zonder omheen te draaien, zonder naar gunsten te dingen, zonder te proberen een beloning in de wacht te slepen. Geen loondienaar. Wel, gemeente, laten we eens kijken of we dat kunnen volgen, als we dit beeld voor ons zien. Totaal anders dan dat andere beeld dat zojuist onze aandacht had. Totaal anders dan dat beeld van Belsasar. Dan zie je dat de Heere verschil maakt. Dat de zonde de mens verfoeilijk maakt, lelijk, verderfelijk, vuil, onrein, afzichtelijk. En dat genade een mens adelt. Dat genade een mens heiligt. Dat genade een mens maakt om jaloers op te worden. Nou, zo hoort het dan toch te zijn in het leven van ieder die de naam des Heren beleidt. Dan hoort die Daniël toch een voorbeeld te zijn, ter navolging. Dan dient zo'n mens die de Heren beleidt, die christen wil wezen, die dat met zijn kerkgang betonen wil, die dat in zijn belijdenis uitgesproken heeft. Die dat ook met zijn avondmaalgang uitspreekt, dan dient zo'n mens toch een voorbeeld te zijn. Dan dient er toch iets van zo'n mens uit te gaan, waar anderen opmerkzaam op gemaakt worden, waar die koningin moeder nog erg in had, zoals bij Daniël. Hoe staan wij bekend? U die de naam des Heren noemt, u die beleden heeft dat de Heren, dat de dienst des Heren u de moeite waard is en dat u in die wegen des Heren begeert te gaan, minder heb je toch niet beleden met je belijdenis? Hoe staan we nou bekend in deze wereld? Welke roep gaat er van ons uit? Wat weten de mensen van ons te vertellen? Nee, ik bedoel niet dat ze lasteren, dat is gemeen. En dat is niet op waarheid gegrond. Maar wat weten de mensen van ons te vertellen wat klopt, wat overeenstemt met de werkelijkheid? Zijn we onkreukbaar? Zijn we eerlijk? In de manier waarop we handelen, in de dingen die we zeggen? Zijn we voorbeelden van zelfverloochening? Zijn we voorbeelden van oprechtheid? Ach gemeente, het is zo verdrietig, vindt u ook niet, dat er zoveel beleidende christenen zijn. En dat dat ook nog wel eens van echte, oprechte kinderen Gods gezegd moet worden. Dat er in hun leven zoveel is wat je beter niet na kunt volgen. En wat zeker geen aanbeveling voor de dienst des Heren is. En wat een ander mens ook niet jaloers maakt om te zeggen, ik wou dat ik zo was zoals hij. Of ik wou dat ik zo was zoals zij. Want als je dan kinderen Gods ook hoort roddelen. En ook hoort kwaad spreken. En als je ze ook gemene dingen hoort doen of ziet doen. Dan is dat toch geen aanbeveling voor de dienst des Heren. Dan kun je daar toch niet jaloers op worden. En daarom, ook als je naar Daniël kijkt. En je legt je eigen portret ernaast. Dan zul je toch ook rekening moeten houden. En alle reden moeten hebben om opnieuw te horen dat de Heere zegt, bekeert u. Niet maar één keer, maar altijd weer. om zo te mogen leven dat we werkelijk God verheerlijken. Daniel mocht dat doen. En dan ook nog een voorbeeld, maar dat is dan meer voor mijzelf. En dat is dan meer voor de dienaren van het evangelie. Het voorbeeld van een oprechte prediker. Daniel stond daar en we hadden hem al eens eerder zien staan. Toen was hij een stuk jonger. En je zou zeggen, toen durfde hij misschien nog wel beter tegenover Nebukadnezar. Maar nu is hij 30 jaar ouder en nu is het een grijzaard. En nu is de man die bij wijze van spreken al met één been in het graf staat. En nu durft hij het nog. Zonder aanzien des persoons de boodschap Gods in alle eerlijkheid en het adres van de zondaar brengen. Zo eerlijk. En zo moet er dan toch ook gepreekt worden, gemeente. Soms vereist dat moed. Ik weet van collega's die dat heel duidelijk aan de lijve ondervinden, dat het moed vereist om zo in hun gemeente te preken. Omdat er een categorie gemeenteleden is dat het zo niet lust. Dat zo niet behandeld wenst te worden. Die al naar de kerk komen en ze zeggen het rechtstreeks in je gezicht ook, ik kom naar de kerk om bemoedigd te worden. Ik heb daar geen last van, gelukkig dankzij het feit dat de Heere nog in onze gemeente rust en eensgezindheid geeft. Mag ik ook wel eens zo zeggen. En toch weet ik niet of het niet hier en daar sluimert. Toch weet ik niet of het hier en daar niet ook ergens een gevoel van wrevel geeft in sommige harten. Als de dingen recht gezegd worden. En als het woord van de Heer op deze manier klinkt. En als de scherpte van het evangelie, maar ook van de wet, gevoeld wordt in ons geweten. Gemeente, verzet u er niet tegen. Want als het God behaagt om deze dingen in zijn woord te laten opnemen. En als het God behaagt om deze dingen ook in de geregelde voortgaande prediking van het woord aan de orde te stellen. En dat is een voordeel van seriepreken, weet u. Dan krijg je geen gelegenheid om deze stukken over te slaan. Als het God behaagt om deze dingen eerlijk te zeggen, dan heeft God daar maar één doel mee. Dat we werkelijk tot waarachtige bekering zouden komen. Bij aanvang en bij voortgang. Je verwijt de chirurg toch ook niet dat hij een mes in de hand neemt. En dat hij een lancet gebruikt om uw huid eerst open te snijden. En het vlees van elkaar te leggen. Om te komen in de diepere lagen in uw lichaam. Om daar het gezwel weg te nemen. Het verwijt klinkt toch nooit aan het adres van een chirurg. Waarom heb u me opengemaakt? Het was tot uw behoud. Je verwijt het een boer toch niet als die met de ploeg over de akker gaat. Waarom doe je dat? Dat is toch met het oog op de oogst. Verwijt het God niet als hij het mes erin zet. En verwijt het de prediking niet als de prediking eerlijk spreekt. Over onze verlorenheid. Over onze verdorvenheid. Over onze armoede. Het is omdat wij zouden leren vluchten met verlorenheid, verdorvenheid en armoede tot die God die redt, die rijk maakt, die verlost.